Eerst uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 19. En ik ga een gedeelte lezen waar ik wel eens eerder iets over gezegd heb. Recent nog in Baaksum. Maar ik merk dat het gedeelte me toch steeds weer voor de aandacht komt. En dat het een aantal elementen heeft waar we zeker ook in onze tijd, zoals we hier zijn, veel mee kunnen. Ik begin bij Lucas 19, vers 11. Waarover de discipelen het volgende staat: toen ze nu dit hoorden, sprak hij bovendien een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Hij zei dan: een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Hij nu riep zijn 10 slaven en gaf hun 10 ponden en zei tot hen: doe zaken totdat ik kom. Zijn burgers echter haten hem en zonden hem een gezantschap achterna om te zeggen: wij willen niet dat deze over ons regeert. En het gebeurde toen hij terugkwam, nadat hij het koninkrijk had ontvangen, dat hij zei dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven bij hem geroepen moesten worden, om te weten wat zij aan de zaken hadden verdiend. De eerste nu verscheen en zei: Heer, uw pond heeft 10 ponden opgebracht. Hij zei tot hem: goed zo, goede slaaf. Omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over 10 steden. En de tweede kwam en zei: uw pond, heer, heeft 5 ponden opgeleverd. Hij nu zei ook tot hen: en jij wees heer over 5 steden. En de volgende kwam en zei: heer, kijk, uw pond dat ik in een zweetdoek had weggelegd. Want ik was bang voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt weg wat u niet neerlegt en u maait wat u niet hebt gezaaid. Hij zei tot hem: uit je eigen mond zal ik je oordelen, boze slaaf. Je wist dat ik een streng mens ben, die wegneem wat ik niet neergelegd en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb je mijn geld dan niet aan een bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente hebben opgevraagd. En hij zei tot hen die daarbij stonden: neem het pond van hem af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. Ze zeiden tot hem: heer, hij heeft al 10 ponden. Ik zeg u dat aan ieder die heeft zal worden gegeven, en van hem echter die niet heeft zal ook wat hij heeft worden afgenomen. Die vijanden van mij evenwel die niet wilden dat ik over hen regeerde, breng ze hier en slacht ze in mijn bijzijn af. Het eindigt heel ernstig. Het begint heel mooi. Het stukje dat ik nog uit het evangelie naar Lucas, dat ik nog uit het boek Handelingen hoop te lezen, kan beter verderop gelezen worden. Ja, in het Nieuwe Testament, en trouwens ook in het Oude, vinden we heel wat keren sprake van een koninkrijk. Elke gelovige Jood verwachtte de Messias, de gezalfde, die als koning rechtvaardig zou regeren. En er zijn profeten die allerlei bijzonderheden over dat rijk hier op aarde naar voren brengen, zoals Jesaja. Nee, in hoofdstuk 35 laat hij ook merken dat daar niemand ziek zal zijn. En hij vertelt ook dat daar de wolf en het lam samen zullen verkeren en dat een kleine jongen zijn hand zal uitstrekken in het hol van een slang of van een basilisk, zoals er vroeger in de Statenvertaling stond, zonder dat er ellende plaatsvindt. En ook in het Nieuw Testament zie je dat, ook in het boek Handelingen, als de prediking van Paulus besproken wordt, dat heel vaak blijkt dat het koninkrijk daar een belangrijk thema van was, het koninkrijk van God. Toch is het belangrijk dat we ons daar, omdat het zo vaak voorkomt, toch ook een beetje een voorstelling van kunnen maken. En wat ik net heb voorgelezen is het stukje uit de schrift dat mij daar het meeste over geleerd heeft. Ik had het idee toen ik dat voor het eerst grondig had overdacht dat ik een klein beetje greep op het onderwerp kreeg. Hoewel er altijd verrassingen naar voren kunnen komen als je eens een keer iets leest wat je nooit eerder hebt gelezen of iemand erover hoort spreken die een invalshoek kiest die mij, voor mij nieuw is. En dat zal voor u net zo zijn. Het is altijd goed om te kijken wat is de aanleiding voor de Heer om ergens over te beginnen. In het 11e vers van Lucas 19 zie je dat er iets positiefs gebeurt. Zacchaeus komt tot bekering. En daar wordt vol blijdschap vastgesteld in vers 9 dat aan deze man en zijn huis een behoudenis ten deel gevallen is, omdat ook deze een zoon van Abraham is, want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden. Nou, toen dat naar voren was gebracht, staat er ineens, sprak hij bovendien een gelijkenis uit. Als ik het goed begrijp, bedoelt Lucas daarmee te zeggen, toen dit prachtige onderwerp van de bekering van Zacchaeus naar voren was gebracht en zich voltrokken had, vond de Heer het nodig om er, ik zeg het in alle eerbied, nog een schepje bovenop te doen. Iets extra's te geven. Iets waarvan we zeker weten dat de Heer het heel belangrijk vond, want we zullen straks in Handelingen zien dat hij de 40 dagen tussen de opstanding en de hemelvaart, 40 dagen lang met hen sprak over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. Ik heb heel vaak gedacht, wat jammer dat nou niemand van die discipelen een bloknootje gepakt heeft en dat dus voor ons heeft opgeschreven. Want ik zou eigenlijk wel graag weten, hoe kan iemand daar 40 dagen over spreken? Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet zou kunnen. Maar de Heer wel. En hij zal allerlei aspecten, facetten daarvan naar voren hebben gebracht. Aan de andere kant, heb ik altijd geleerd van thuis, je moet tevreden zijn en dankbaar voor wat de schrift wel zegt, want de schrift is volmaakt. Dus je mag nooit jezelf de indruk, en zeker niet aan anderen de indruk geven, dat we misschien toch iets gemist hebben. Ja, ik kan soms niet helpen dat ik toch wel een beetje nieuwsgierig ben. Namelijk wat de Heer nou toch allemaal gezegd heeft in die 40 dagen. Het heeft overigens lang niet altijd geholpen, want we zullen straks in Handelingen zien dat ondanks het 40-dagige, als het woord bestaat, onderwijs van de Heer, de discipelen toch nog hun vragen hadden en het echt niet allemaal onder de knie hadden. Hier zie je dat ze het al begint met een bepaald misverstand. Hij sprak een gelijkenis uit omdat hij dicht bij Jeruzalem was, want dat is een mooie aanleiding, hè, de stad waar hij zou gaan regeren. De stad waar de Messias zou gaan zetelen op de troon van zijn vader David. En de discipelen die dachten dat dat koninkrijk, hè, omdat hij nou toch zo dicht bij Jeruzalem was, onmiddellijk openbaar zou worden. Dat was het misverstand waar ze mee moesten leren handelen. Namelijk dat Gods timing niet altijd parallel loopt met wat wij een geschikt moment vinden. Dat is in ons gewone leven al zo, als we bidden voor iets of iemand en op verhoring rekenen. En op een gegeven moment blijft verhoring uit en dan denken we soms, nou, de Heer doet het kennelijk niet. En we vergeten soms helemaal rekening te houden met zijn timing. Nou, hier is dat ook met dat grote koninkrijksproject van de Heer. En de Heer zegt niet van, nu zal ik jullie eens haarfijn uitleggen hoe dat zit. Nee, hij gebruikt een gelijkenis. Lucas heeft de aandacht daarvoor al gevraagd in vers 11, dat iets extra's is, bovendien een gelijkenis, want ze waren dicht bij Jeruzalem en zij dachten dat, zeg ik dan even, vanuit die stad, dat koninkrijk onmiddellijk openbaar zou worden. En wat de Heer nu gaat uitleggen is dat hij zelf eerst iets anders moet meemaken voordat hij gaat regeren. Want de Heer begint te spreken over een man van hoge geboorte. Nou, als er één in de schrift van hoge geboorte was, dan was dat de Heer Jezus zelf. die aan het begin van het evangelie naar Matteüs beschreven worden als zoon van David, zoon van Abraham. Als dat geen hoge geboorte is. Maar de Heer zegt niet, een man van hoge geboorte ging meteen naar de troon en ging regeren en joeg alle Romeinen het land uit. Nee, een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Dat laatste hoeft de Heer niet uit te leggen. Want dat was in die tijd heel normaal. De koningen die de discipelen kenden, waren koningen uit de Herodes-familie. En die hadden hun koninkrijk ontvangen doordat ze inderdaad naar een ver land waren gereisd. Naar een verre stad, om precies te zijn. Namelijk naar Rome, om daar door de keizer tot koning te worden gekroond. En als er een koning stierf, dan kon hij het misschien wel van tevoren hebben geregeld dat zijn zoon hem opvolgde. Maar als die zoon niet eerst naar Rome ging om daardoor de keizer gekroond te worden, dan was zijn positie heel wankel. In onze tijd is dat niet zo. Als koning Willem-Alexander zou verongelukken, hij vliegt veel, kan zomaar wat gebeuren, dan is misschien heel even de Raad van State aanzet. Dat is iets wat de Nederlandse staatsrecht geregeld heeft in de tussentijd. Maar dan volgt onmiddellijk Amalia hem op. Zij is de prinses van Oranje, zoals dat zo mooi heet. En ze hoeft echt niet op reis. Ze hoeft niet naar een ver land om voor zich haar koninklijke waardigheid te ontvangen. Dat is al lang geregeld. Het Romeinse staatsrecht was ook minstens zo interessant, vind ik zelf. Maar in de tijd van de keizers, en er worden er een paar genoemd in het Nieuw Testament, gold deze regel. Koningen waren niet de allerhoogste mensen, misschien wel lokaal, maar boven hen was de keizer. Dus als de discipelen hier horen, en eventueel anderen die erbij stonden, er moest iemand naar een ver land om een koninkrijk, een koninklijke waardigheid of het koningschap te ontvangen, dan vond niemand dat raar. Dus toen de Heer dat zei, had niemand het idee van, nu moet ik even mijn vinger opsteken om een toelichting te vragen. Ik denk dat dat trouwens in de hele gelijkenis eigenlijk nauwelijks het geval is geweest. Deze man reisde dus ver weg. En in die tussentijd had hij wel 10 slaven. En die zette hij aan het werk met geld, met ponden. Ponden zijn hier geen gewichten. Ze hoefden geen gewichten te gaan eiken of zo. Nee, in vers 15 blijkt, het gaat daar over de slaven aan wie hij het geld had gegeven. Oftewel, hoeveel het ook was, interesseert mij eerlijk gezegd niet zoveel. Maar ze kregen allemaal hetzelfde geldbedrag. Hetzelfde, namelijk een pond. 10 slaven, 10 pond. 1 per slaaf. En wat moeten ze doen? Vers 14, zaken. Gewoon ermee aan de slag. Inkopen, verkopen en dan uiteraard met winst. Geen enkele zakenman is tevreden als er net zoveel binnenkomt als er uitgegaan is. Maar er zijn nog meer mensen. Voordat ik op die slaven kom, meld ik alvast even een tweede categorie in vers 14. En dat zijn de burgers. Let op, zijn burgers. De burgers die woonden in het gebied waar hij over zou gaan regeren. Waar de Romeinen hem in normale gevallen zouden aanstellen. Hier is die man van hoge geboorte, de Heer Jezus zelf. Daar ben ik van overtuigd, het is een gelijkenis. De Heer vertelt hem, en ik heb al gezegd, wie is er hoger van geboorte dan de Heer? Dus als er staat zijn burgers, mogen we ons afvragen, ja, zijn slaven, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Paulus noemt zich zo. Wij mogen onszelf daarin herkennen. Maar die burgers die hem een gezantschap achterna sturen om te zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert. Regeert is eigenlijk koning is. Dat is natuurlijk het Joodse volk. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet genomen, lezen we in het begin van het evangelie naar Johannes. En die hebben hem verworpen. Eigenlijk is het feit dat de Heer Jezus naar dat verre land gaat, wat zijn leven betreft, een gevolg van de verwerping. Want dat verre land waar de Heer nu is en van waaruit hij terugkomt om te gaan regeren, dat is de hemel. En daar zit hij wel op een troon, maar het is niet zijn eigen troon. Het is de troon van zijn vader. Zijn eigen troon zal in Jeruzalem staan. De troon waar hij als zoon van Abraham, zoon van David, recht op heeft, is de troon van David in Jeruzalem. Daar zitten de koningen van Israël. Maar die burgers die wilden hem die troon niet geven, zonder hem ook nadat de Heer al was gestorven en opgewekt en naar de hemel gegaan, in feite een gezantschap achterna om te zeggen, we willen niet dat deze over ons regeert. Men heeft wel eens de steniging van Stefanus als zodanig verklaard. Toen ze eigenlijk op het laatst nog een kans kregen om alsnog berouw te hebben zich te bekeren en de Heer aan te nemen, hebben ze gezegd nee. En dat hele verhaal wat Stefanus steeds vertelt over verschillende personen uit het verleden, Mozes, Jozef, die gekomen waren voor een bijzondere positie onder het volk, maar die door het volk verworpen zijn, daarvan wordt langzamerhand duidelijk, hij stuurt aan op de verwerping door de Heer Jezus. Dat ze dat zien als iets wat nooit had mogen plaatsvinden. Een gigantische denk- en handelingsfout uit het verleden. Maar ja, hij ging weg om een koninkrijk, het koningschap, de koninklijke waardigheid te ontvangen en terug te keren. Dat had de Heer er van het begin af aan bij gezegd. En in vers 15 staat er, het gebeurde toen hij terugkwam, nadat hij het koninkrijk had ontvangen. De Heer voert zijn eigen project uit zoals hij het gezegd heeft. Dat hij zei dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven bij hem geroepen moesten worden om te weten wat ze aan de zaken hadden verdiend. Nou, en dan krijgen we die bijzondere episode dat er twee stuks winst hebben behaald en één niet. En dan zou je je kunnen vragen, ja, als die slaven dan ook in ons mogen worden herkend, wat hebben wij dan allemaal ontvangen wat hetzelfde is? Want er is net zo'n soort gelijkenis in Matteüs 25, waar men niet allemaal hetzelfde ontvangt. Maar talenten, dat is ook geld. Maar dan staat er dat het in overeenstemming is met ieders bekwaamheid. Dus wie er veel kon verstouwen, kreeg er veel. En wie dat niet kon, kreeg er minder. En dan verwacht de Heer ook trouw. En inderdaad, we zijn niet allemaal hetzelfde. We kunnen niet allemaal hetzelfde. Even tussen twee haakjes. Als wij zeggen dat iemand zijn talenten moet gebruiken, dan bedoelen we daar vaak mee iemands aangeboren gaven die je gekregen hebt, die moet je ook gebruiken. We bedoelen het goed als we het zeggen. Maar we zeggen het verkeerd. Want in Matteüs 25 worden die talenten nou juist onderscheiden van de bekwaamheid. Ze hebben bekwaamheden en in overeenstemming daarmee krijgen ze talenten. En die talenten zijn ook daar een geldbedrag waarmee ze aan de slag moeten. Dat is de overeenkomst met deze gelijkenis. Maar in deze gelijkenis is van begin af aan duidelijk, het aantal slaven is recht evenredig met het aantal ponden. Ze krijgen dus allemaal hetzelfde. En je zou je dus kunnen afvragen, en daar zal niet iedereen hetzelfde antwoord op geven, als u hier commentaren op gaat raadplegen, dan hoeft u niet uw best te doen de verschillen te zien. Die zult u onmiddellijk opmerken. Je zou je kunnen afvragen, wat is het dan wat alle gelovigen samen hebben? Dan moet ik niet meteen zeggen, ja, maar die laatste slaaf dan? Was dat dan geen gelovige? Die knip ik er even af, om mijn dochter na te spreken. Even tijdelijk knip ik die laatste slaaf uit de geschiedenis. Maar wat hebben we dan allemaal hetzelfde? Nou, misschien, ik zeg het heel voorzichtig, en ik word graag gecorrigeerd als ik de plank misla. Elke gelovige heeft in principe de beschikking over het woord van God. En de Heer mag verwachten dat als we dat woord lezen, dat het ook in ons iets doet. Het wordt immers met zaad vergeleken. En in de gelijkenis over de zaaier, daar wordt zelfs het zaad bijna vereenzelvigd met degene die het ontvangen. Het woord van God, zo staat het ook letterlijk in de uitleg, het zaad is het woord van God, dat heeft elke gelovige. Misschien kan je ook zeggen dat elke gelovige in principe de geest van God heeft. Romeinen 8, schrijft Paulus, als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Dat is dus belangrijk. Hoe het ook zij, we herkennen als het goed is in elkaar het leven uit God, de bereidheid om het woord van God te lezen en te gehoorzamen. En als we bidden, dan bidden we ook om de kracht van de Heilige Geest om dat te doen wat hij van ons vraagt, individueel en gemeenschappelijk. En ook dan hebben we hopelijk geen moeite ermee om te erkennen dat er toch verschillen onder ons zijn. Dat de een in zijn leven meer geestelijke vrucht draagt dan de ander. En als we dat zien, zijn we dan jaloers? Proberen we iemand te kopiëren? Of zijn we dankbaar en bidden we de Heer om kracht, hulp, wijsheid, afhankelijkheid, zodat ook wij voor hem vrucht kunnen dragen? Want zo wordt het in de geschiedenis van de zaaier naar voren gebracht. Vrucht dragen voor hem. Hier is het zaken doen, winst behalen voor hem, rendement. Nou, dat mag de Heer van ons vragen. En dat pond blijft ook van de Heer. En dat weten die slaven ook. Wij hoeven ons niet op de borst te kloppen als de Heer ons zegent. Maar het blijft zijn pond. Kijk maar, in vers 16... De eerste nu verscheen, de Heer wou kijken wat ze aan de zaken hadden verdiend. Vers 16, de eerste verscheen en zei, Heer, uw pond. Heb ik onderstreept in mijn Bijbel. Een van de weinige keren dat ik toch streepjes in mijn Bijbel heb gezet. Heer, uw pond. Heeft 10 ponden opgebracht. Nou, dat is een rendement waar elke zakenman, denk ik, jaloers op zou zijn. Als hij datgene wat hij investeert, 10-voudig terugverdient. En hij zei tot hem, logisch, zo iemand krijgt een complimentje. Goed zo, goede slaaf. En om te voorkomen dat hij zich te veel gaat menen, om het in goed Limburgs te zeggen, zegt de Heer erbij, omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over 10 steden. Klopt het iets niet met de... Oh, goed. Hoe dan ook, ik dacht even dat ik de plank misloeg en iets raars had gezegd. Maar hier wordt dus tegen een slaaf die een enorm rendement verdient, gezegd, jij bent in het geringste trouw geweest. Verbeeld je vooral niet dat het door jou gekomen is. En toch geeft de Heer hem een compliment en hij waardeert het. Maar hij zegt, het was het geringste waarin je trouw geweest bent. En wat krijgt hij dan te horen? Iets heel bijzonders. Heb gezag over 10 steden. Hé, dachten wij. Er is toch net iemand vertrokken en teruggekeerd die een koninklijke waardigheid heeft ontvangen. En die gaat regeren. Ja, maar de Heer schakelt zijn slaven daarbij in. En deze slaaf mag mee regeren met de koning 10 steden. Ik kan me er helemaal niets bij voorstellen. Ik zou het al een groot probleem vinden om over 1 stad te regeren. Ik zou dat ook helemaal niet ambiëren. Maar in de toekomst, dan hoeven we de ideeën die we nu misschien hebben over politiek en vreemdelingschap, die kunnen we compleet vergeten. Want de Heer zelf is er. Hij regeert op de plek waar hij verworpen is, gaat hij regeren. En hij schakelt ons in. En op een of andere manier is dan zichtbaar in de mate van regeringsverantwoordelijkheid die we krijgen, hier in het aantal steden, hoe de Heer aankijkt tegen de trouw die wij aan de dag hebben gelegd in de tijd dat hij in de hemel was, in dat verre land, en nog niet is teruggekeerd. Want dat is zo, hè? De Heer is nog niet teruggekeerd. En als het goed is, doen wij alles in afwachting van zijn komst. En drijven wij handel met wat hij ons heeft toevertrouwd. Misschien kun je het pond ook zien als het hele complex aan geestelijke zegeningen. Waarvan Paulus zegt dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Nou, wat doen we daarmee? Brengt dat ons tot meer toewijding? Misschien is dat iets makkelijker te begrijpen dan het hele woord van God. Dat is wel heel veel. Maar hoe het ook zij, deze man heeft er flink zijn best mee gedaan. En dan komt er nog één. Die heeft ook 1 pond ontvangen. Vers 18, de tweede kwam en zei, uw pond, heer, die had het ook in de gaten, heer, uw pond, hij zegt, uw pond, heer, heeft 5 ponden opgeleverd. Ook absoluut geen slecht rendement, maar niet zo hoog als die eerste. En hij zei ook tot deze, hè, dat ook laat zien dat de opmerking parallel is aan de vorige, en jij wees heer over 5 steden. Nou, dat kunnen we begrijpen, 10 ponden erbij gewonnen, 10 steden als beloning aan mederegeringsverantwoordelijkheid. 5 ponden gewonnen, 5 steden. Dat zal dus in de toekomst zichtbaar zijn. Hoe we het ons ook moeten voorstellen. En dan komt die derde. Het verdrietige slot van dit stukje. De volgende kwam, vers 20, en zei ik, Heer, kijk, uw pond, dat ik in een zweetdoek had weggelegd. Wat had de Heer gezegd? Drijf handel. Ga ermee aan de slag. Nou, deze man was niet van plan zich in te spannen. Die zweetdoek had hij dan ook niet nodig. Hij heeft geen druppel zweet uit zijn poriën laten komen voor de Heer. Dus die zweetdoek was het eerste wat hij onder handbereik had. En daar heeft hij de zweetdoek in weggelegd. Want, zegt hij, ik was bang voor u. Omdat u een streng mens bent, u neemt weg wat u niet neergelegd hebt, u maait wat u niet gezaaid hebt. En dan zegt de Heer, dan zal ik je, oké, als je dat echt gedacht hebt, waarom heb je daar dan niet naar gehandeld? Dat is wat de Heer eigenlijk wil zeggen. Uit je eigen mond zal ik je oordelen, boze slaaf. Je wist dat ik een streng mens ben, althans je meende dat te weten. Je wegneemt wat ik niet neergelegd en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb je mijn geld dan niet aan de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente hebben opgevraagd. Nou hebben er al heel wat mensen zich afgevraagd, waar staat die bank nou voor, typologisch? Daar kom je nooit uit. Is ook een compleet zinloze vraag. Want wij moeten ons niet afvragen, hoe moet ik mij gedragen als boze slaaf? Nee, we moeten ons juist spiegelen aan die eerste twee. Van hoe kan ik winst maken voor de meester? Het tienvoudige of het vijfvoudige van wat hij heeft toevertrouwd. Maar die laatste, die heeft zich totaal niet ingespannen. En wat hij ook zich bij die bank had moeten voorstellen. De Heer zegt, ik zou het dan bij mijn komst met rente hebben opgevraagd. Bij mijn komst. Dat is het grote manco. Deze man houdt in zijn leven geen rekening met de terugkomst van zijn Heer. Om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Daar had hij totaal geen boodschap aan. Geen interesse voor. Hij leefde voor zichzelf. En wat gebeurt er? Vers 24, hij zei tot hen die daarbij stonden, neem het pond van hem af, geef het aan hem die de 10 ponden heeft. Oftewel, je raakt alles kwijt. Wij zouden zeggen, hij was toch 1 van de 10. Hij werd serieus genomen door de Heer. De Heer pakte hem, als ik het zo mag zeggen, op zijn belijdenis, als ik het even naar ons toe mag trekken. Je zou hier een naamchristen in kunnen zien. Iemand die wel hoort bij degenen die door de meester gekocht zijn, zoals het in 2 Petrus of in Judas, een van die twee, staat, maar zich niets van de meester hebben aangetrokken. De meester heeft recht op hem, maar hij heeft geen hart voor de meester en kent hem ook niet. Dan eindigt dit stukje met het oordeel over degenen die niet wilden dat hij over hen regeerde. Dat zijn dus zijn burgers, die hij hier noemt de vijanden. Die vijanden van mij. Een misprijzende aanduiding. Dus het klinkt geen liefde, geen waardering. Nee, dat was er. De Heer is voor hen gekomen. Hij kwam tot het zijne. Maar daar is iets gebeurd. De zijnen hebben hem niet aangenomen en hebben zich geopenbaard als zijn vijanden en zijn er ook toen ze de kans kregen niet op teruggekomen. En collectief gezien wordt hier gezegd, dan komt over hen een oordeel. Als ze niet willen dat ik over hen heb geregeerd, dan zullen ze geoordeeld worden. Ja, moeten we dat niet weglaten, dat laatste, dan halen we de scherpte uit de hele gelijkenis. En ons vooral vragen, Heer, wat moet ik doen met dat pond dat u mij hebt toevertrouwd? Wilt u me ook laten zien wat dat pond is? En wilt u ook helpen om daarvoor uw rendement, hè, winst mee te behalen? Ik had gezegd, we gaan nog even naar Handelingen 1. En dat is daarom zo'n mooi stukje, omdat het laatste is wat we aan woorden van de Heer hier op aarde gesproken terugvinden. De Heer is daar opgestaan, en vers 3, Handelingen 1, vers 3, terwijl hij gedurende 40 dagen door hen werd gezien, of aan hen verscheen, en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Dus alles wat maar met dat koninkrijk te maken heeft, stel ik me zo voor, hoe het leerstellig zit, hoe het praktisch zit, daar heeft hij met hen over gepraat, 40 dagen lang. En hij zei, jullie krijgen nog iets anders, namelijk ik beloof je dat je de Heilige Geest krijgt, dat is de belofte van de Vader. En dan staat er dat dat zal gebeuren, de komst van de Heilige Geest, niet vele dagen hierna. En dan staat er in vers 6 iets interessants. Zij dan die waren samengekomen vroegen hem aldus, Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Wat lazen we aan het begin van Lucas 19? Zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. En ze denken het weer. Ze zijn, mag ik het zo zeggen, op herhaling geweest. Ik heb op een school gewerkt in Rotterdam, voordat ik naar Limburg verhuisde, 3 jaar lang. En daar hadden ze het merkwaardige verschijnsel repeteerlessen. In de laatste week van het jaar kreeg je als docent bij leerlingen waar je over twijfelde de kans om de hele stof van het hele jaar in 1 week te behandelen en te toetsen. En als iemand dat dan goed deed, dan mocht hij alsnog over. Ik heb dat verder nooit meer meegemaakt, dat verschijnsel. Repeteerlessen. Daar heb ik wel eens aan gedacht als ik dit las. Ik denk, ze zijn in feite al op herhaling geweest. Hebben een repeteercursus niet van een week, maar van 40 dagen gehad. En er staat niet dat de Heer een vragenronde opende, maar die ging vanzelf. Want ze vroegen hem, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? En aan de andere kant neem ik ze ook een beetje in bescherming. Want wat hebben zij zich voorgesteld toen de Heer in Lucas 19 zei dat hij naar een ver land ging om voor zich een koninkrijk te ontvangen? Misschien, ik zeg het heel voorzichtig, hebben ze gedacht dat het sloeg op zijn dood en opstanding. Dat hij in die zin vertrokken was, van deze aardbodem verdwenen, weg met hem, kruisig hem. En hij was weer terug. Hij was opgestaan van tussen de doden uit. Als ze dat gedacht hebben, dan vind ik het helemaal niet zo gek, eerlijk gezegd. En dan kan ik me best voorstellen dat ze dan denken, nou, dan is het misschien nu wel de tijd. En ze vragen, Heer, gaat u dat in deze tijd doen? Het koninkrijk, de koninklijke waardigheid, de koninklijke positie voor Israël herstellen. Dat Israël een koninkrijk onder de Messias zal zijn. Hij echter zei tot hen, het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Weer die timing. Ze hadden gevraagd, gaat het in deze tijd gebeuren? En de Heer zegt, hoeven jullie niet te weten. De Vader die heeft tijden en gelegenheden. Dus tijden, dat betekent de chronologie. De Vader heeft zijn eigen tijdspad, zijn eigen chronologisch overzicht. En als het gaat om gelegenheden, dan gaat het om geschikte momenten. En de Heer vond het nog niet het geschikte moment. Hij vond het ook chronologisch nog niet de juiste plek. Hoewel hij dat doorverwijst naar de Vader. Maar wat gebeurt er dan? De Heer laat horen, nu nog niet. En dan gaat hij, net als in Lucas 19, spreken over de tussentijd. Voorafgaand aan zijn komst en de oprichting van het koninkrijk. En dan gaat hij over hen spreken. Over die slaven. En wat krijgen ze hier? Vers 8, kracht. Maar u zult kracht ontvangen. De Heer verandert van onderwerp en zegt, even wachten. Jullie krijgen eerst iets anders. Voor die periode dat ik weg ben en nog niet ben teruggekeerd. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuigen zijn. Dat is dus een vorm van activiteit voor de Heer waar hij rendement op zoekt. En dan gaat dat over de hele aarde. Het geval wezen in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. En Jeruzalem is daar nog niet de hoofdstad van de hele wereld, laat staan van Israël. Daar wordt niet over gesproken. Dus de Heer zegt: in die tussentijd hebben jullie wat anders te doen. Bestaat dit uit jullie taakomschrijving, jullie opdracht, en ik geef jullie er nog kracht voor ook. Allemaal evenveel, de Heilige Geest zal over u komen. En dan dat 9e vers. En terwijl hij dit zei, werd hij opgenomen terwijl ze toekeken. En een wolk omtrok hem aan hun ogen. Hier vertrekt de man van hoge geboorte naar een ver land. Om daar, en dan voeg ik even iets toe, op Gods tijd voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. En in die tussentijd mogen deze discipelen en ook wij in hun voetspoor voor de Heer actief zijn in de kracht van de Heilige Geest die wij ook nog mogen kennen, die in ons woont, met wie we verzegeld zijn, die ons onderpand is. De garantie dat de Heer ook zijn plannen voor de toekomst zal gaan vervullen. Ja, en dan krijgen ze te horen als ze dan naar de hemel staren en de Heer nakijken, logisch. Wat krijgen ze dan te horen als bemoediging? Dat zijn terugkeer een feit is. Dat een zekerheid is, bedoel ik eigenlijk. Vers 11b. Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hoe hebben ze hem zien gaan? Vers 12. Vanaf de berg Olijfberg geheten. En inderdaad, de profeet Zacharia maakt duidelijk dat God zelf zal komen en alle heiligen met hem, en dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Het enige wat die oud-testamentische gelovigen die dat later niet meteen snapt is: hoe kan dat nou? Hoe kan God voeten hebben en op de Olijfberg staan? Ja, dat kan. Omdat God letterlijk handen en voeten gekregen heeft in de persoon van de Heer Jezus. Hier gaat het dus over de verschijning in heerlijkheid die ze hier wordt voorzegd. En die heeft alles te maken met onze verantwoordelijkheid. Nou, ik hoop dat we allen de zekerheid hebben dat de man van hoge geboorte nog niet is teruggekeerd. Dat is niet moeilijk om het daarmee eens te zijn. Maar dat we hem om die reden dan ook verwachten. En aan de slag gaan met wat hij ons heeft toevertrouwd. En zoals gezegd, we hebben niet allemaal dezelfde vaardigheden. We hebben niet allemaal dezelfde aanvliegroute als het gaat om hoe we actief zijn met dat pond. Er zijn mensen die doen er een leven lang over om zich af te vragen wat ze nou eigenlijk voor de Heer kunnen doen. Wat voor gaven ze hebben. Moeten ze hierheen? Moeten ze daarheen? Nou, de discipel had ook dat soort vragen. En de Heer zegt, je moet aan de slag, je krijgt kracht en je moet gaan getuigen. En ja, dat start dan in Jeruzalem. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. Nou, we hoeven ons niet af te vragen of het precies in die volgorde is gegaan. Ik denk van wel, als je het boek Handelingen bekijkt. En het einde van de aarde was in hun tijd de grenzen van het Romeinse Rijk. En voor ons is dat nog groter. En er zijn allerlei middelen waarmee sommige evangelisten verre en vreemde oorden bereiken zonder daar zelf naartoe te hoeven gaan. Maar hoe het ook zij, wat de Heer ons ook aan mogelijkheden heeft gegeven. Hij heeft ons zijn woord, zijn geest gegeven. Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hij mag verwachten dat we hem toegewijd leven, zolang hij nog niet is teruggekeerd. En laten we er elke dag rekening mee houden dat hij kan komen. en ons praktisch leven ook in de overeenstemming met die verwachting inrichten.